Sommige mensen hebben ook gewoon echt een duwtje nodig. Of iemand die ze bij de hand pakt. En daar heeft het best wel lang aan ontbroken. Ja.
En dat is ook de kern van overheidsdienstverlening. Juist kijken naar mensen. En dat kan vanuit alle lagen van de bevolking zijn. Die het even niet weten wat voor stap ze moeten zetten. Dat je een duwtje krijgt vanuit de overheid. En dat je de overheid ervaart. De overheidsdienstverlening ervaart niet als een organisatie die de deuren op voorhand dicht doet, maar die de deuren wagenwijd openzet en zegt: wat heb je nodig? Hoe kan ik je nou vooruit helpen? En daar gaat het om.
Welkom bij Money Matters, een podcast over geld en impact, waarin Social Finance NL je meeneemt door het landschap van impact investeren en je bijpraat over de impact-economie.
Leuk dat je weer luistert naar Money Matters. Ik ben Ruben Koekoek, de vaste host, en vandaag bespreek ik weer één van de 12 essays uit het boek De Nieuwe Polder. Iedere essay beschrijft een voorbeeld van hoe geld weer de goede kant op kan rollen, zodat het wordt besteed op een manier die bijdraagt aan een duurzame, inclusieve en welvarende toekomst. En vandaag twee hele bijzondere gasten weer. De eerste is misschien wel de vleesgeworden Polder. Hij was directeur van het UWV Werkbedrijf. Hij is nu voorzitter van het ouderpanel kinderopvangtoeslag. En misschien kent u hem ook als gemeenteraadslid en wethouder in Roermond. Of lid van de Eerste Kamer. Tof, Tiese.
Ja.
En jij hebt het essay geschreven met Martine Breedveld. Eerst werkzaam bij het UWV en nu als zelfstandig adviseur. En je hebt onder andere aan de basis gestaan van De Normaalste Zaak. Welkom.
Dankjewel.
Fijn dat jullie er zijn. Kennen jullie elkaar ook van het UWV? Is daar het contact begonnen?
Ja, ik werd op 1 mei 2015 algemeen directeur van het UWV Werkbedrijf. En daar kwam ik Martine Breedveld tegen, die toen werkzaam was bij twee afdelingen. De afdelingen beleid, het heette business advies en communicatie. Maar zij was ook heel erg bij business control geïnteresseerd in: wat gebeurt er nou als gevolg van onze dienstverlening met mensen die onze dienstverlening krijgen? Dus we wilden ook veel meer kijken van: wat voor resultaten halen we nou daadwerkelijk? Omdat je moet verantwoorden naar de publieke middelen die je krijgt. En daar was Martine ook een van de voorlopers om mee te denken over netto-effect rapportages en onderzoek.
Ja, die kwam ook niet echt uit de lucht vallen. Hè? Want onze eerste kennismaking met Tof was gelijk een intensieve.
Ja.
Ik geloof dat je net begonnen was, Tof. En toen hadden we de Volkskrant, haalden we de Volkskrant met een geweldig artikel. Iemand die ons enorm heeft geholpen ook. Met, denk ik, zichtbaar te maken waar het niet goed ging.
Het labyrinth van de sociale zekerheid. Ja. Onderzoeksjournalist Sjors van Beek, die zelf helemaal verdwaalde in de dienstverlening van het UWV. En die man ging toen, die belde ik, want we kregen dat verhaal van tevoren. Dat zou zaterdags, een week of twee voor Prinsjesdag, in de krant komen. Ik denk, ik bel die man op, want ik zei van: ja, weet je, dit is nou precies waar mijn ambitie zit om onze dienstverlening te verbeteren. Mensen moeten snappen wat ze moeten doen. En UWV moet veel toegankelijker zijn. Nou, dat schreef hij toen ook in dat artikel toch nog op. En ik pleitte voor meer persoonlijke dienstverlening. Meer, zeg maar, dat onze adviseurs weer loods en gids konden zijn voor mensen die werk of ander werk zochten. Nou ja, dat werd toen een heel dingetje. Dus,
En Martien, zei, die man heeft ons heel erg geholpen. Dus eigenlijk een journalist die heel kritisch was naar de UWV toe. Die heeft jullie geholpen om je werk beter te kunnen doen.
Ja, ja, ik denk dat gewoon waar is. Dus deze meneer heeft daarmee gewoon in één keer zichtbaar weten te maken waar het eigenlijk misging. En dat we na al die jaren van bezuinigingen zelf eigenlijk ook wel door hadden: hey, dit is niet meer schouder aan schouder staan met degene voor wie we er eigenlijk zijn. En die op hele kwetsbare momenten in hun leven eigenlijk iemand nodig hebben die zegt, en dat zei toch altijd erg mooi: how can I help?
Ja.
En dat waren we kwijtgeraakt. En ik denk dat zo'n artikel, ondanks dat dat in de politiek wel wat wenkbrauwen deed fronsen, ook wel echt het begin van een pleidooi is geweest van: help ons nou ook, of equipeer ons nou fatsoenlijk. Om er ook echt daadwerkelijk te kunnen zijn voor degene die een beroep op ons doen.
How can I help? Hoe kan ik helpen?
Ja.
En hoe kan je zo'n makkelijke vraag in al die instituties nou goed zorgen dat die vraag gesteld wordt en dat mensen geholpen worden? Dat is misschien ook wel de basis van jullie essay. Kan je in een notendop, Martine, beschrijven waar jullie essay over gaat?
Nou, eigenlijk precies over die Sjors of over iemand zoals mijn broer, die jarenlang voor een werkgever heel loyaal werkt. En eigenlijk ofwel de baan kwijtraakt, ofwel denkt, ik ben hier niet meer op mijn plek en ik zou iets willen, maar eigenlijk het netwerk niet heeft en de kennis niet heeft. Waar moet ik me dan toe wenden? We hebben het best wel gek georganiseerd in die zin dat als je een uitkering hebt, moet je soms bij de gemeente zijn, soms bij het UWV. Als je wel al een baan hebt, worden er soms allerlei voorzieningen getroffen als je die verliest. Maar soms sta je er ook alleen voor. En als je aan het studeren bent, is het vaak ook nog wel lastig of een studie volgt om je echt goed te kunnen oriënteren op waar liggen dan mijn kansen straks. Het essay gaat eigenlijk daarover dat allemaal is op één plek, een herkenbare en toegankelijke plek bij elkaar zou moeten komen.
En die ene plek waar je dat allemaal kan vinden, tof, dat klinkt ook wel als wat we vroeger hadden, toch? Of
ja, dat klopt.
Maar voorzien. Ja, maar kan je heel... En dat is altijd een gevaarlijke vraag in een podcast van 30 minuten. Maar,
zeker als je dan toch vraagt.
Maar jij hebt eigenlijk het hele proces hoe we met arbeidsmarktvraagstukken heb je heel actief meegemaakt. Dus hoe hebben we dat nou vroeger ingericht en hoe nu? En welke elementen van toen waren moeten we juist weer inzetten en waar moeten we afscheid van nemen?
Ja. Ja, je ziet een beweging van gewestelijke arbeidsbureaus die in feite gewoon uitvoeringsloket waren van het ministerie. Gewoon een rijksuitvoeringsorganisatie. Daarvan zei men op een gegeven moment, ja, dat is toch wat raar, want de arbeidsmarkt is niet alleen van de overheid. Integendeel, dat is ook vooral van werkgevers- en werknemersorganisaties en de overheid, die dan vaak de uitkeringsverzorging doet. Dus we moeten dat tripartiet ook vormgeven. We moeten dus die sociale partners en de overheid mede verantwoordelijk maken voor het arbeidsbureau. Nou, dat heette toen dan tripartiet arbeidsvoorziening. En dat, nou, ik kwam daar als jonge wethouder in 1994 kwaliteiten qua in het bestuur van het regionaal bestuur van arbeidsvoorziening in Limburg. En daar heb ik wel geleerd om heel nadrukkelijk te kijken ook naar de belangen van werknemers- en werkgeversorganisaties. En niet alleen van mijn bijstandsgerechtigde of mijn niet-uitkeringsgerechtigde werkzoekende in mijn stad waar ik wethouder van ben. Dat belang moest ik natuurlijk ook voor ogen houden. Maar ik moest ook kijken hoe ik dat belang kon samensmeden met de belangen van mijn beide partners op de arbeidsmarkt. En dat beviel me hartstikke goed. En het verbaasde me ongelooflijk dat dan als gevolg van de enquêtecommissie van Buurmeijer, die keek naar de perversiteiten in de uitvoering van de sociale zekerheid. En die zei van de sociale partners moeten uit de claimbeoordeling van de sociale zekerheid. Dat moet echt des overheids moet dat zijn. Want er waren allemaal rare misgroeiingen. Mm-hmm. Waardoor bijvoorbeeld hier met de sluiting van de grote werven in Nederland, vooral ook in Amsterdam, dat de werkgevers- en werknemersorganisaties op een akkoordje gooiden van de WW is eigenlijk een karige voorziening. Ja. Laten we de mensen maar aan de WAO stoppen.
Dan de ziektewet.
De ziektewet. Ja, ja, ja. De arbeidsongeschiktheid, dan worden in ieder
toen
geval...
Toen zijn Liebers ook 1 miljoen mensen in de ziektewet, dan stop ik ermee.
Ja,
zo.
Dat was allemaal bekende, begin 90. Het kabinet Lubbers-Kok, waarin dat allemaal gezegd werd. Nou, toen werden de definities ook allemaal veranderd. Dus dat was een ontzettend gedoe. Maar wat me daarin het meest verbaasde was dat er geen common sense was over... Wat vermag nou de overheid samen met de sociale partners om te zorgen dat de arbeidsmarkt voor iedereen naar vermogen beschikbaar en toegankelijk blijft? Nou, toen werd arbeidsvoorziening, daar werden ook de sociale partners weggesneden. Dat werd Centrum voor Werk en Inkomen. Nou, dat heeft nog geen 5-6 jaar bestaan. En toen ging dat op in de verzekeringsmaatschappij UWV, die zeg maar de fusieorganisatie was van al die bedrijfsverenigingen later, UVI's. Nou ja, de rekenkamer zei vele jaren later ook van het UWV werkbedrijf heeft heel veel last gehad van de grilligheid van de Haagse politiek. Daar waar het eigenlijk om de kern gaat. Van als mensen hun baan verliezen of mensen worden met een handicap dan wel met een chronische ziekte geboren of lopen dat gedurende hun arbeidszame leven op. Dat stond niet op hun verlanglijstje. En dan moet je niet vanuit zeg maar verzekeringsdenken naar mensen kijken, maar vooral kijken van wat kan nog wel. Waar liggen je ambities, waar liggen je talent en hoe kunnen we dat faciliteren? Dat moet de kern van die dienstverlening zijn. En ik merkte vanaf 1 mei 2015 dat heel belangrijk is dat je daar een soort common sense krijgt, ook met de sociale partners. Nou, en dat was die vanzelfsprekendheid was weg. Mm-hmm. En je ziet nu dat er allerlei institutionele discussies over gevoerd worden van wie is nou verantwoordelijk voor wat. En ons pleidooi is eigenlijk van maak nou die fout herstel nou de fout die gemaakt is in de SUWI-wetgeving, structuurwetgeving, uitvoering, werk en inkomen, waarin de sociale partners niet meer mede verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de arbeidsmarktvraagstukken. Nou ja, dat is eigenlijk gewoon ook het pleidooi. En ik noem dat dus maatschappelijke verankering. Wij zijn eigenlijk van niemand meer, behalve dan van de minister.
Ik kan me voorstellen dat je zegt van oké, dus die maatschappelijke partners, werkgevers en werknemers, die hoeven niet meer zozeer te bepalen of iemand nou in de WW of de WHO moet. Maar laat die wel in de oplossing een belangrijke rol spelen. Omdat je het zo verankert in de maatschappij en het niet alleen op het bordje van de overheid neerlegt.
Ja.
Voor de luisteraar misschien nog wel goed om aan te stippen wat nou het probleem is. Want we hebben natuurlijk een booming economie, een enorme tekort op de arbeidsmarkt. Dus waar knelt de schoen op dit moment als het gaat om te zorgen dat iedereen een passende baan heeft?
Nou ja, ik denk dat je het zelf net al benoemd hebt, hè? Dus een booming economie. Maar dat er vooral heel veel werkgevers ook met hun handen in het haar zitten, omdat ze de mensen niet kunnen vinden. En er desondanks, hè, ondanks dat er door veel werkgevers gezocht wordt, ook nog mensen thuis zitten die best zouden willen werken of meer zouden kunnen of willen werken. Het is inmiddels ieder zoektocht geworden om die te bereiken. En wij denken dat op het moment dat je een heldere, herkenbare, duidelijke plek daarvoor creëert. Hè, want het was een heel technisch verhaal, ook over betrokkenheid van sociale partners. Maar eigenlijk gaat het erover, als ik ergens binnenkom lopen, kan ik daar dan terecht met een vraag over de baan die ik kwijt ben geraakt. Of als ik wel een baan heb, maar eigenlijk niet op mijn plek ben, dat ik hulp kan krijgen om begeleid te worden naar een ander soort baan. En dat laatste, dat is bijvoorbeeld een van de taken waar de sociale partners weer heel goed een rol in zouden kunnen spelen. Dus het gaat er ook over, heb je alles op een logische plek bij elkaar gebracht? En voelt iedereen zich er dan ook gelijkwaardig verantwoordelijk voor? Want ik denk dat dat een heel belangrijk element is. Dat als Stof wijst op het oorsprongsverhaal. Hè, dus dat het niet een soort opa vertelt. Laten we met z'n allen alleen maar halleluja roepen over wat arbeidsvoorziening was. En dat zou terug moeten komen. Nee, het gaat over die dragende, die leidende principes.
Precies, daar gaan we.
Toen was het van iets gezamenlijks en van elkaar. En op het moment dat je dat niet borgt en niet verankert, voelt het dus ook als meer van de een dan van de ander. En gaat de een er harder voor lopen dan de ander. En dat is wat je nu eigenlijk ook wel steeds blijft zien gebeuren. Dat iedereen zich toch een beetje voor zijn eigen belang in zijn eigen in de loopgraven verschanst. En dat is ongelooflijk zonde. Want uiteindelijk zou het mooi zijn als je toch toekomt aan een gezamenlijk verhaal en een gezamenlijk doel. Er worden mooie doorbraken gerealiseerd. Hè. Dus als de plannen nu zien voor regionale werkcentra die er zouden komen, dan zie je ook al dat budgetten ontschot worden. Dus dat het niet uitmaakt of je nou een bijstandsuitkering hebt of in de WW zit. Je krijgt gewoon datgene wat je nodig hebt. En dat is al een enorme overwinning. En dat past eigenlijk in het verlengde daarvan. Dus dat niet verschillen in afrekensystematiek of andere doelstellingen maken dat er een mismatch ontstaat in de samenwerking.
Want tijdens corona, of 2020 volgens mij, zijn die regionale werkcentra.
Ja, dat begonnen als regionale mobiliteitsteams. We dachten toen, in het begin van corona, nou ja, de werkloosheid gaat ons over de schoenen lopen. Bedrijven gaan omvallen. Met name heel veel MKB-bedrijven in de horeca, et cetera. Toen zijn op initiatief van het ministerie van Sociale Zaken zijn partijen bij elkaar aan tafel genood van, laten we nou eens nadenken hoe wij nu kunnen voorkomen dat mensen nodeloos eerst van werk een uitkering in moeten, om dan weer een lange weg vanuit de uitkering naar werk te gaan. Kunnen we niet een proces van werk naar werk? En nou ja, toen kwam de erkenning. Maar ja, dat moet je regionaal doen in de 35 arbeidsmarktregio's. Dat moet je regionaal doen met je partners, werkgevers, ondernemers en met de werknemersorganisaties en met de gemeente en met het UWV. Dus ineens herontdekte iedereen van, hey, verrek, wij hebben wel samen wat te doen om te voorkomen dat mensen nodeloos achterop raken op de arbeidsmarkt. Maar gaandeweg dat proces kwamen we er eigenlijk achter van, wij gaan geen enorme werkloosheid krijgen. We krijgen een steeds krapper wordende arbeidsmarkt. En die gaat ook nog eens 20, 30 jaar lang duren, zeiden specialisten van Centraal Planbureau, et cetera. Die zeiden dat gewoon tegen ons. Van reken er nou maar op dat dat heel erg lang gaat duren. Nou, en vanuit dat gedachtegoed en die herontdekte samenwerking met elkaar en in elkaar, Nou, dat is heel veel praatsessies zijn daarvoor nodig geweest. Want allerlei andere clubs vonden ook dat ze tot die kern van dat clubje moesten behoren. Nou, dat heeft uiteindelijk nu geresulteerd in een plan van sociale zaken onder verantwoordelijkheid van Gennep. Dat er die regionale werkcentra gekomen. En eigenlijk een beetje als een soort markthal waar die partijen in elke regio aanwezig zijn, die een bijdrage kunnen leveren, dat iemand gewoon van werkloosheid, al dan niet als gevolg van ziekte of ontslag of omvallen van bedrijf, weer perspectief krijgt. En dat is ook het motto van ons SC. Uiteindelijk in die markthal is de drempel laag, de deur staat wagenwijd open. En niet zoals het vaak in het verzekeringsdenken, doe die deuren zoveel mogelijk dicht. Hè? Nee, de deuren staan wagenwijd open. Iedereen is welkom, met welke vraag dan ook die relatie heeft met zijn loopbaan of met arbeidsmarktvraagstukken. En op het eind staat er een bord van je verlaat dit pand met perspectief. Altijd, er is altijd wel een perspectief. Ik ben in mijn leven veel mensen tegengekomen die zeggen van ja, mijn bedrijf valt om, V&D bijvoorbeeld, waar moet ik zijn?
Ja.
Recentelijk nog een neef van mij die zei van ja, ik wil niet 5 dagen in de week studeren, ik wil werkend leren, maar ik weet niet wat en weet niet hoe. Ik zeg, ga naar het leren- en werkcentrum van het UWV, dat is gratis dienstverlening. Mensen weten het vaak ook gewoon niet. En hoe mooi zou dat zijn als je dan tegen mensen kunt zeggen van nou, ga naar het regionaal werkcentrum in jouw regio en daar kunnen ze je altijd helpen.
Maar dat regionaal werkcentrum is een stap in de goede richting van hoe jullie het uiteindelijk voor je zien, toch? Of daar ontbreekt nog wel het een en ander aan, of als ik jullie pleidooi lees.
Het is er nog niet, hè? Dus er zijn mooie plannen, maar het moet er wel gaan komen.
Ja. Ja.
En liefst ook nog op een manier dat het echt van iedereen is en gedragen wordt door iedereen. Ja. En dat juist, want jij en ik zullen misschien als wij onze baan verliezen denken, oké, ik ga eens rondkijken, ken die nog wel, of ik weet dat ik me bij die en die kan vervoegen. En dan komt het wel goed. Maar er zijn ook heel veel mensen die dat niet hebben. En juist voor hen, we hadden net even een voorgesprekje, toen ging het ook over de medesamensteller van deze bundel, Bernard ter Haar. Die wees er ook wel op dat Nederland een insiderland aan het worden was. Dus dat op het moment dat het even tegen zit, het eigenlijk helemaal niet zo meevalt om er nog tussen te komen op de arbeidsmarkt. Dus als je qua opleiding niet helemaal meer de up-to-date bent, of de taal niet goed machtig bent, of toch al wat ouder bent, om er maar een paar te noemen, redenen waarom het niet meevalt, dan is het echt wel ingewikkeld. En zo'n plek is er nou juist ook voor degene voor wie het ingewikkeld is. Ik denk dat ons pleidooi is ook, pak door, zorg dat het er komt. En vooral ook dat je het zodanig neerzet dat die gezamenlijke blik, dat gezamenlijke doel, dat verankerd is.
Investeer in die gezamenlijkheid, daar gaat het eigenlijk om. Hè? Want ja, het is typisch Nederland om natuurlijk precies uit te discussiëren van ja, waar gaan dan de mbo-scholen en de ROC's, waar zijn die dan verantwoordelijk voor? Wat is de positie van al die leden van de Algemene Bond van Uitzenders en van de NVV, NVV?
NBBU. NBBU. En de ABU.
Ja, de ABU, dat is nog wel. De NBBU, ja. Allemaal die belangen, al die instituties, dat helpt niet. Hè. Je moet gewoon het verhaal vertellen van wat hebben werkgevers nodig die wakker liggen van het feit dat ze hun orderportefeuille uitbelt, maar geen mensen kunnen vinden. En wat hebben mensen nodig die wakker liggen van het feit dat ze niet naar die banen, dat ze de weg niet vinden naar die banen. Daar gaat het om. En als je dat als leidend principe iedere keer weer vertelt, en ook in je eigen organisaties, hè, binnen het UWV hebben we dat ook gedaan. Wij zijn dienstverleners van die burgersamenleving. Dus als mensen naar ons toekomen, dan moet de eerste vraag zijn, wat heb je van ons nodig? Hoe kan ik je helpen? En niet van, wat voor soort uitkering zit je en wat voor soort van dienstverlening heb je dan nodig? Want dat is ook het rare, dat zei Martine net ook al, dat dienstverlening afhankelijk is geworden van de soort uitkering waar je in zit, of de niet-uitkering waar je in zit. Nee, dit moet afhankelijk zijn van de potenties die je hebt op basis van je skills en je vaardigheden om naar die arbeidsmarkt toe te gaan. En dan kan dat zowel voor de dienstverlening van een bijstandsgerechtigde of een niet-uitkeringsgerechtigde hetzelfde zijn als wat iemand in de ziektewet of in de arbeidsongeschiktheid of in de WW nodig heeft.
Dus zo'n werkcentrum werkt op allerlei manieren tegen ontkokering, zowel publiek als privaat, maar ook publiek van als je via deze wet een uitkering krijgt, zit je in dit hokje en via deze wet en dat.
Mits je hem goed verankerd, hè? Want ik hoor jou dat heel mooi zeggen. Ja. Want je kan de organisatorische infrastructuur wel aanpassen. Maar als het tussen haakjes het script, dus de taal, het doel, datgene waarvoor je allemaal 's ochtends je bed uitkomt en aan de slag gaat, niet is afgestemd, ja, dan kun je, dan bouw je weer iets nieuws. Maar krijg je geen ander gedrag en geen andere uitkomst.
En de ondertitel van het boek is: hoe rolt geld de goede kant op? Wie betaalt zo'n gezondheid? Excuse. Wie betaalt zo'n werkcentrum?
Wij allemaal. Uit de portemonnee van de 18 miljoen inwoners die we hebben. Omdat dat in het publiek belang is. Mm-hmm. Dat niet geld is dat een bepaalde toegangscode kent. Dat is nou eenmaal omdat we vinden dat de arbeidsmarkt zoveel mogelijk voor zoveel mogelijk leden en toekomstige leden van de beroepsbevolking toegankelijk is. En mensen die daar wat moeite mee hebben, dat zelfstandig te daar hebben we vanuit publiek algemeen belang, hebben we daar voorzieningen voor getroffen om dat te helpen. Want doe je dat niet, dan zijn de sociale kosten vele malen hoger. Dat is de redenering erachter. Dat is ook de reden waarom dat basisonderwijs voor leerlingen gratis is. Het is niet gratis, maar we betalen het allemaal. Voortgezet onderwijs, idem dito. Dat heeft een redenering, omdat het in het publieke belang is. Het algemeen belang voor iedereen. Want zou je dat niet doen, dan kreeg je gigantische sociale kosten van mensen die niet meer mee kunnen in de samenleving.
Ja, dus de sociale partners die betrekken hier vooral bij de uitvoering en inhoudelijk. Maar als wij allemaal, zeg maar, betalen de voorziening. Ik was wel getriggerd dat je zei van we zijn een insiders samenleving. Is dat ook, zeg maar, zijn er andere landen die dit veel beter aanpakken? En hoe komt het dat we zo'n insiders samenleving zijn geworden?
Nou, ik heb voor UWV best wel wat jaren in Europa ook rond mogen lopen. Dat weten de meeste mensen niet. En op verjaardagen wordt soms iets anders verteld. Maar wij hebben een van de beste public employment services van de wereld. Mm-hmm. Dus wij doen het eigenlijk zo slecht niet in Nederland. En we zijn ook een voorbeeld voor veel andere landen. En hebben ook vanuit UWV dus mensen beschikbaar die andere landen ook helpen in de ontwikkeling van hun publieke arbeidsvoorzienende taakfunctie. En eigenlijk zie je dat iedereen wel dezelfde worsteling heeft. Dus zeker als het gaat over het activeren of perspectief bieden. Want dat klinkt veel menselijker aan mensen die voor wie het niet vanzelfsprekend gaat. Dan is dat een gedeelde struggle. We hebben het net eigenlijk al benoemd. Hè, dus we hebben gezien, Tof noemde net dat een groot onderzoek bij UWV is uitgevoerd eigenlijk over wat nou de toegevoegde waarde is van persoonlijke dienstverlening. En we hebben gezien in ieder geval dat zeker voor de groep mensen die het gewoon echt lastig heeft om zelf de weg te vinden, heel hard nodig is. Hetzelfde geldt, dat weten we inmiddels, voor mensen met een arbeidsbeperking. Ook daar zagen we, dat heeft het Sociaal Cultureel Planbureau natuurlijk ook mooi onderzocht, al die jaren lang.
Beperkte
functie. Dat ondanks dat we ongelooflijk veel inspanningen hebben gepleegd met elkaar. Dus wijzigingen, zowel in de materiewetgeving als gewoon in de organisatorische infrastructuur, dat het al die tijd gewoon niet gelukt is om die arbeidsparticipatie omhoog te krijgen. We zien ook nog steeds dat veel mensen die ouder zijn dan 50 jaar het hartstikke moeilijk hebben om gewoon toch weer een nieuw perspectief te. Het gaat beter, maar het blijft een kwetsbare groep. En zo weten we eigenlijk best wel dat voor een hele grote groep mensen het gewoon echt niet meevalt. En daarvoor heb je dus eigenlijk gewoon zo'n voorziening en zo'n plek nodig. Want die mensen die zitten niet allemaal in één bakje. Dat zijn gewoon mensen zoals jij en ik. En de een doet een beroep op de gemeente en de ander op UWV. En de derde zit thuis en die weet gewoon niet waar die naartoe moet. En dat zou eens allemaal mooi bij elkaar moeten komen.
Dus het is heel mooi dat Martine, hè, vanwege haar Europese kijk, ook gewoon zegt van nou, de Public Employment Service in Nederland doet het eigenlijk best goed. Hè? Vanuit Europa komen ze ook kijken naar slimme tools die we ontwikkeld hebben. Dat is alleen één opmerkelijk verschil. Wij lopen in die zin helemaal uit de pas, omdat wij de enige public employment service zijn waar niet de sociale partners mede-eigenaar of zich mede-eigenaar van voelen. Ja. En dat heeft dus alles te maken met, zeg maar, die parlementaire enquêtecommissie van Buurmeijer in 1994. Dat is wat bij ons losgeknipt is. En dat blijf ik verkeerd vinden. Ik zou ze heel graag weer willen uitnodigen om mee te doen. in die regionale werkcentra, maar het ook bij hen mede te verankeren. Dat ze zich daarmee verplicht voor collega's van mij toen dat tijd, hè, toen ik nog directeur was. Het is net alsof ik nog steeds praat over wij. Dat voelde ook nog altijd
voelt
zo.
Voelt wel een beetje.
Dat
zo,
voelt nog altijd zo dat het werkbedrijf is ook nog, ja, wij, is ook nog mijn wereld, zeg maar. Maar dan zeiden collega's, bijvoorbeeld de Vlaamse collega Fons Loas, zei van ja, Alijs, dat is bijzonder lastig met die sociale partners in je clubje, hè, want we hebben er ook een opvatting over. Maar als we het met elkaar eens zijn, dan gaat het wel vliegen. En dat is natuurlijk wel het, dat is wel het punt. Want dan voelen ze zich ook mede verantwoordelijk voor de accenten die wij in de uitvoering van de publieke employment, public employment service maken. En dat is een groot voordeel. En in Duitsland, bij de Bundesagentur voor Arbeid, is dat precies hetzelfde.
Ik dacht dat ik nu dan een Duitse quote van je ging horen, want ik vond je Vlaamse accent erg indrukwekkend.
Ja, ik heb Vlaams bloed en Duits bloed. Ik ben een soort drielandenpunt kind. Ja.
Ja. Ja. Mooi. En wat ik ook wel mooi vind aan jullie essay is, jullie vervlechten eigenlijk de systeemwereld, waar jullie natuurlijk heel veel van af weten, met op persoonsniveau wat zo'n werkcentrum voor iemand kan betekenen. Jullie beschrijven daarmee de reis van Zulika. En zij komt aan, ze heeft haar baan verloren en hoe zij perspectief vindt in zo'n arbeidscentrum. Want jullie zeggen eigenlijk, we moeten talent weer centraal stellen. Wat bedoelen jullie daar precies mee?
Nou ja, dat is eigenlijk ook een geluid wat je in toenemende mate uit werkgeverskringen, hè? Of dat nou van Ingrid Thijssen en haar mensen is, of vanuit Jacco Vonhoff, zegt, we moeten veel meer gaan kijken naar wat zijn skills en vaardigheden die mensen gewoon al doende en al gaande in hun arbeidszame leven hebben opgedaan, dan dat je daadwerkelijk kijkt naar diploma's. Nou, dat is denk ik één ding wat heel erg van belang is. En probeer ook in de gesprekken, en daar hebben wij ook wel op gestuurd binnen het werkbedrijf, proberen de gesprekken van mensen die naar je toe komen, die jouw dienstverlening nodig hebben, proberen eens door te vragen in van, wat doe je zoal als je al een aantal jaren lang in de WIA zit, of al een aantal jaren lang in de bijstand zit. En dat geeft aanknopingspunten van waar skills en vaardigheden van mensen, maar ook waar oriëntatie van mensen liggen, waar ambitie van mensen liggen. Ik bedoel, als je iemand voegt die enigszins financieel expert moet zijn om een financieel administratieve baan, dan zijn er niet zo heel erg veel meer van, maar er zijn er nog altijd financiële experts van nodig. En iemand zegt, ja, ik heb geen diploma's. Maar je vraagt door en dan blijkt dat iemand er zijn die al 20 jaar lang de financiën van de tennisclub of de voetbalclub of de handbalclub doet. Dan zit er een aanknopingspunt. En wij zijn een beetje verleerd om te zoeken naar aanknopingspunten bij mensen. Waardoor mensen zich ook vaak niet gehoord en gezien voelen in relatie tot de overheid. Waardoor er ook weer heel veel verongelijkheid in de samenleving ontstaat.
Ja, en er is ook wel heel lang een heel nadrukkelijk pleidooi gedaan op eigen kracht.
Ja.
En ook voor er mooie onderzoeken naar gedaan, weten is nog geen doen.
Ja.
Sommige mensen lukt dat veel minder. Dus we begonnen dit gesprek met het voorbeeld van Sjors van Beek. En tegelijkertijd refereerde ik aan mijn eigen broer. Een hardere werker ken ik niet. Zo loyaal en enorme vakman. Maar die zou dat nooit van zichzelf kunnen benoemen. Wat die competenties dan zijn, die talenten. En daar hebben sommige mensen gewoon zo'n plek voor nodig, waar je die hulp krijgt.
Ja.
Waar dat voor jou inzichtelijk wordt gemaakt. En voor mijn broertje geldt bijvoorbeeld de vervolgstap zetten. Hè, naar zelf oriënteren, kijken welke werk. Hij zou bijvoorbeeld best wel heel graag als een soort conciërge in een wooncomplex willen werken. Of voor de gemeente. Bij de Milieustraat, ik noem maar wat. Dat zou hij nooit durven om zelf zo'n stap te zetten, omdat hij geen cv heeft. Hij heeft één werkgever waar hij ervaring op heeft gedaan. Maar dat voelt dan als tekort schieten of tekort komen. Sommige mensen hebben ook gewoon echt een duwtje nodig, of iemand die
Precies.
ze bij de hand pakt. En daar heeft het best wel lang aan ontbroken.
Ja. En dat is ook, vinden wij in ieder geval, de kern van overheidsdienstverlening. Van er juist kijken naar mensen, en dat kan vanuit alle lagen van de bevolking zijn, die het even niet weten wat voor stap ze in wat voor een onderwerp dan ook moeten zetten, dat je een duwtje krijgt vanuit de overheid. En dat je de overheid ervaart, de overheidsdienstverlening ervaart, niet als een organisatie die de deuren op voorhand dicht doet, maar die de deuren wagenwijd openzet en zegt, wat heb je nodig? Hoe kan ik je nou vooruit helpen? En daar gaat het om. En dat zit in alle, dat zit in alle, op alle terreinen. Wij hebben het, mijn vrouw en ik hebben het meegemaakt met onze jongste zoon, die zeer ernstig verslaafd is geweest. 12 jaar lang enorm heeft moeten knokken. Ons is gelukt om een liefde nabij te blijven. Alle twee zijn wij zeer sociaal redzaam, maar ook zeer bekend in het sociale domein. Maar we liepen volledig vast.
Ja.
En we kwamen er ook de hele tijd achter dat loketten, waarvan we dachten, daar zit een professional die we nodig hebben. Die zei, ja, maar er zijn contra-indicaties. Dus klap, het loket ging weer dicht. Ik kan me zo goed verplaatsen in burgers die het gehad hebben met het feit van, ja, uit mijn portemonnee onder andere wordt u betaald als professional. Maar als ik u nodig heb, dan bent u er niet voor mij. Ik voel me niet gezien, ik voel me niet gehoord, laat staan dat ik me geholpen voel. En dat moet veranderen. En dat betekent dat voor de dienstverlenende organisaties van de overheid elke professional ook in zijn DNA moet hebben van, ik ben er niet voor mezelf. Ja, uiteindelijk wel als je de cirkelredenering doordoet. Maar ik ben er om dienstbaar te zijn aan die samenleving. En dat geldt voor politici, dat geldt voor ministers, dat geldt voor topambtenaren. Dat geldt ook voor professionals van de UWV's van deze wereld, van de gemeente, van de Sociale Verzekeringsbank, van DUO, et cetera. Die organisaties zijn er niet om burgers te pesten, maar die zijn er om burgers van dienst te zijn. Kijk. En dan kun je ook als overheid weer dat imago krijgen. Die overheid in een democratische rechtsstaat is van ons allemaal samen. En daarom betalen we ook graag dat soort voorzieningen, of ik er nou gebruik van moet maken of niet. Maar ik vind het heel belangrijk dat die voorzieningen er zijn.
Ja, en dat is misschien wel een noten op die arbeidscentra, waar eigenlijk gewoon de simpele vraag wordt gesteld, how can I help?
How can I help, ja.
Dank je wel.
U bent van harte welkom. How can I help? Heb je nodig?
We gaan door met de uitsmijter. Elke aflevering heeft Money Matters een uitsmijter. Wat smijt jullie het liefst vandaag nog het raam uit?
Wat echt het raam uit zou moeten, is ieder voor zich. En allemaal op een eigen eiland. Onherkenbaar met verschillende naamgevingen. En gewoon één plek waar iedereen samenwerkte. En waar je, waar het gewoon overduidelijk is dat als je vraagstukken hebt op het gebied van je loopbaan of je werk, dat je daar terecht kunt.
En dat betekent dus dat de ideologie van de overheid langzamerhand mag veranderen van elke burger aanspreken op zijn zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid en denken dat dat ook iedereen dat kan, tot een genuanceerd beeld van burgers die dat nog niet kunnen of helemaal niet kunnen. Daar zijn we voor op aarde.
Dankjewel, Martine. Dankjewel, tof. Bedankt voor het prachtige essay. Het is te lezen in De Nieuwe Polder. Het was even niet te bestellen, maar nu is de tweede versie ligt in de winkel. Ik bedank ook de luisteraar uiteraard. Productie, Daniel van der Poppen van Spraakmaker Media. Redactie, Daphne Sprecher, Sam Wansing en Egidio Bundel. Inhoudelijk partners Circle, kennispartners Vriendenloterij en het Oranje Fonds. En wil je niks missen van deze podcast, abonneer je dan in je favoriete podcastkanaal op Money Matters. Dank jullie wel.